Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We zullen ook vandaag verder gaan in het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. En dit boek is geschreven door Hélène Monguin. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 5, het bedrijf, het beroepsleven van de ouders Martin. Vanaf 1872 zijn zij voldoende welgesteld. En dus zouden Louis en Zélie gemakkelijk hun werkritme hebben kunnen verminderen. Zij hadden zelfs hun zaak kunnen verkopen en van hun rente gaan leven. Ze hebben dit niet gedaan, en wel voornamelijk om twee redenen. De eerste reden strekt hen zeker tot eer. Zij wilden hun werksters niet werkloos maken. De tweede reden is eerder ambigu. Zélie schijnt de zorg om de financiële toestand van haar dochters veilig te willen stellen, tot in het scrupuleuze door te drijven. Deze excessieve houding is wellicht te verklaren door het geldgebrek dat zij als kind in haar familie gekend heeft. Marie gaat zo ver dat zij het beroep van haar moeder, dat zij ook als een slavernij ervaart, gaat haten. De keuze van Zélie om tot haar laatste snik te blijven werken, roept vragen op. Louis en Zélie hebben in elk geval nooit gewerkt om rijk te worden of om hoger op de sociale ladder te komen. Hun enige doel is om hun kinderen zo goed mogelijk te kunnen opvoeden en om voor hen deuren te openen. Wij moeten wel werken om geld te verdienen voor hun bruidsschat. Zo niet, dan zullen zij ontevreden zijn over ons als zij groot zijn. Of nog, enkele jaren later: het zou een dwaasheid van mij geweest zijn indien ik die zaak achter zou laten, terwijl ik nog 5 kinderen groot te brengen had. Ik moet tot het einde doorzetten voor hen. Louis en Zélie werken helemaal niet voor het geld, omdat zij totaal niet materialistisch zijn. Wanneer Marie als adolescente begint te verlangen naar de luxueuze appartementen van haar rijke vriendinnen, schrijft Zélie: Marie droomt van andere dingen dan wij hebben. Wanneer zij dat andere zal hebben, zal zij misschien nog meer de leegte voelen. Ik stel mij voor dat, indien ik in een prachtig kasteel zou wonen, omgeven door al wat je maar kan wensen op aarde, de leegte om mij heen groter zou zijn dan indien ik alleen op een kleine bovenkamer zou zijn en de wereld zou vergeten, of door de wereld vergeten zou worden. Voor Zélie is God de enige die geheel voldoening kan schenken. De familie Martin weet dat het niet mogelijk is om God te dienen en het geld. Zij nemen dan ook een bijzonder evenwichtige houding aan tegenover deze laatste. Ze misprijzen, noch vereren het geld, want zij weten dat, in hun roeping als leken en als ouders, de heilige armoede er niet in bestaat geen bezit te hebben, maar veel eer in het juiste gebruik van het geld voor zichzelf en het edelmoedig gebruiken ervan voor anderen. Voor Louis en Zélie blijft dit geen vrome wens. In tegenstelling tot hun vrienden veranderen zij niets aan hun eenvoudige levenswijze wanneer zij rijk geworden zijn. Het linnengoed is altijd schoon en het meubilair is van goede kwaliteit, zonder daarom van grote waarde te zijn. Men is gewend elke dag goed te eten en beter op de feestdagen of wanneer er gasten zijn. Maar ze zien af van onnodige uitgaven of van alles wat te veel luxe is, en ze houden daarbij deze zin uit de navolging van Christus in gedachten. Het geluk ligt voor de mens niet in het hebben van een overvloed aan voorbijgaande zaken. Weinig ervan volstaat. Louis is de beheerder van het geld. Hij bepaalt de verdeling van het budget in de lopende uitgaven, de investeringen in beurswaarden en de giften. Zélie heeft hierin ook haar woord te zeggen, en het gebeurt wel eens dat zij zich daarbij flink opwindt. Zo dwingt zij Louis na de oorlog van 1870 tot het verkopen van een gedeelte van zijn beurswaarden. Hij weet dat dit een verkeerde beslissing is, maar hij gehoorzaamt zijn vrouw uit generositeit, want de gelden die dan vrijkomen kunnen de familie Guérin helpen, die door de oorlog in geldnood gekomen is. Tegelijkertijd verbergt Zélie niet dat zij geen talent heeft voor geldzaken en heeft ze alle vertrouwen in haar man voor het behartigen van de huishoudelijke portefeuille. Beiden vragen trouwens regelmatig raad aan Isidore. Over de kleine uitgaven, zoals de aankoop van kleding voor de meisjes, beslist Zélie. Louis plaagt haar hiermee. Op een dag, wanneer zij de hele garderobe van de kinderen moet vernieuwen, schrijft ze: "Ik doe niets anders dan kopen, dagen aan een stuk. Papa zegt dat het een passie van mij is. Ik probeer het hem uit te leggen, maar hij kan het niet geloven. Maar hij vertrouwt mij wel. Hij weet dat ik hem niet zal ruïneren." In zaken zijn Louis en Zélie goud eerlijk. Zij zullen liever bedot willen worden dan iemand tekort doen. Wanneer een ondernemer, wiens rekening de vader van Zélie weigert te betalen omdat hij zich benadeeld voelt, de kinderen aanspreekt voor de betaling, zal de familie Martin niet alleen de rekening betalen zonder discussie, maar zal ze bovendien niet toestaan dat Isidore ook terugbetaalt. "Mijn man heeft gezegd, ik wil niet dat Isidore zijn deel betaalt. Hij is veel te goed voor jou. Ik vertel je dit, opdat je zou weten wat voor een goed mens Louis is." In 1870 verkoopt Louis zijn horlogewinkel aan zijn neef tegen de prijs die hij er 20 jaar eerder voor betaalde. Rekening houdend met de inflatie en met het feit dat de waarde van een handelszaak elk jaar stijgt, is dit wel een genereus gebaar. De familie Martin blijft trouwens maar lenen aan alle bekenden. Aan Isidore, aan de firma's waarmee ze werken, aan particulieren die het nodig hebben, aan winkels die met sluiting bedreigd worden. Zonder enige rente te rekenen, uiteraard. Het zijn goedwillende geldschieters. Als zij door de oorlog alles dreigen te verliezen, zullen zij de geleende gelden niet terugvragen aan hun schuldenaars in moeilijkheden. Maar zullen zij het hen kwijtschelden en hen eerder nog beklagen? Zelfs in een tijd waarin het hen niet voor de wind gaat, blijft er in het familiaal budget altijd een gedeelte voorzien voor de armen, zowel voor de openbare instellingen als die voor de kerk. Als er een nieuwe stichting begint in Lisieux, maakt de familie Martin onmiddellijk geld vrij om de ongelukkigen te hulp te schieten. Geef, geef altijd en maak mensen gelukkig, schrijft Louis in 1885. Dit zou zijn devies kunnen zijn. Hoofdstuk 6. Missionaire echtgenoten. De heiligverklaring van Louis en Zélie Martin vond plaats op een betekenisvolle datum, 19 oktober 2008, op Wereldmissiedag. De eerste missie van echtgenoten is het leven doorgeven en hun kinderen in het geloof opvoeden. We hebben al gezien op welke wijze de echtgenoten Martin zich van deze taak gekweten hebben. Maar zij mogen ook missionair genoemd worden, in een bredere betekenis. Louis en Zélie geloven er vast in dat iedereen die zij ontmoeten door de voorzienigheid naar hen toe is gestuurd. Indien zij het nodig hebben, helpen Louis en Zélie zoveel als zij kunnen. Op deze manier volgen zij Christus na, die eerst de zieken genas en hen pas daarna begon te onderrichten in het Rijk der Hemelen. De naastenliefde die de familie Martin betoont, beperkt zich niet tot een bepaald bedrag dat zij in hun budget voorzien en aan de verenigingen overmaken. Louis en Zélie schamen zich niet om zich met hun hele persoon te geven. Hiervan zijn zeer veel voorbeelden te vinden. Op een dag komt Louis een arm gezin tegen op straat. Hij brengt hen mee naar huis. Zélie geeft ze te eten en praat met hen, terwijl Louis op zoek gaat naar werk voor de vader. Dankzij de goede zorgen van de familie Martin kan dit gezin opnieuw op een normale manier leven en uit erkentelijkheid sturen ze bij de geboorte van Thérèse een veelzeggend gedichtje. Bloemknop die pas ontluikt, op een dag zal je een roos zijn. Louis is niet bang om messenvechters uit elkaar te halen, iets wat hij meer dan eens doet. Hij kan zeer goed zwemmen en hij heeft meerdere mensen van de verdrinking gered. Hij is een geïmproviseerde vrijwilliger bij de brandweer als op een dag de sirene luidt en hij een oude dame uit de vlammen redt. Zijn familie, die weet hoe geneigd hij is tot heroïsche daden, is telkens ongerust wanneer deze punctuele man te laat komt, en zij vraagt zich terecht af in welke mogelijk gevaarlijke situatie hij nu weer is beland. Zo geeft hij eens raad aan een arme zwerver die zonder succes in het station zit te bedelen. Hij neemt zijn eigen hoed af, legt er een grote som geld in en gaat dan rond bij de andere reizigers, bedelend in plaats van de bedelaar. Maar hij helpt niet alleen de meest presentabele armen. Op zekere dag ziet Louis een dronken arbeider op straat liggen. De mensen gaan in een boog om hem heen, maar Louis helpt hem overeind en brengt hem thuis. De volgende dag gaat hij hem opzoeken om met hem te praten en hij overtuigt hem om opnieuw te gaan werken. Zélie doet niet voor hem onder. Céline schrijft: zij had, net zoals mijn vader, een grote liefde voor de behoeftigen, hoe arm ze ook waren, zonder ook maar enige moeite te sparen of een rem te zetten op haar generositeit. Ik heb thuis dikwijls gezien dat zij geld gaf aan armen die zij onderdak gaf. Op zekere dag ontmoet Zélie in de trein een vrouw die veel bagage bij zich heeft. Zélie helpt haar niet alleen tijdens de reis, maar zij vergezelt haar ook nog naar huis, zodat zij pas rond middernacht thuiskomt in de Rue Saint-Blaise. Zij maakt er zelfs nog een goede grap over. Als Louis haar bij het station komt ophalen, neemt hij de bagage van de andere vrouw van haar over en hij staat opeens stom verbaasd met een baby in zijn armen. Ik heb dan maar gezegd dat ik dat kleine meisje gevonden had en het mee naar huis gebracht. Hij zag er niet echt gelukkig uit. Een andere anekdote toont haar rechtlijnig en hartelijk karakter. Léonie gaat bij twee religieuzen in Alençon privélessen volgen na haar slechte ervaring als interne leerling op de visitatie. De zusters voeden bij hen thuis Amandine op, een kind voor wie zij onophoudelijk hulp vragen. Al zeer snel vermoedt Zélie dat het kind ondervoed is en geeft zij dagelijks met Léonie lekker eten voor haar mee. Maar later ondervindt zij dat het kind ook nog slecht behandeld wordt. Ik was zo verontwaardigd dat ik mijn eten heb laten staan, en zij gaat onmiddellijk op zoek naar de moeder van het kind. Ze schrijft een boze brief naar de twee zusters, maar zij komt tegenover twee manipulatoren te staan. Eén van hen komt zelfs naar de familie Martin thuis. Zélie, die een goede psychologe is, vertelt: ik kan niet zeggen hoe lief zij was. Zij heeft mij, al huilend, geprobeerd gerust te stellen. Dat, mocht ik gedacht hebben dat ze een heilige was, zij zich wilde vernederen voor mij, om mij van deze verkeerde gedachte af te brengen. Een kwartier lang ging het op dezelfde toon door. Dan heb ik haar gezegd: maar zuster, u spreekt als een heilige. De heiligen hebben echt niet mooier gesproken dan u doet. Ze glunderde en dacht dat ze mij overtuigd had met haar nederigheid en dat ik mij aan haar voeten zou neerleggen. En toen ben ik verder gegaan. Dus hebt u er spijt van, zuster, van alles wat u dat kind hebt laten verduren? Toen kreeg haar gezicht ineens een woeste uitdrukking en zei ze dat geen enkele van de beschuldigingen op waarheid berustte. Ik heb haar dan koeltjes, zonder mij boos te maken, geantwoord dat alles waarvan ik haar in mijn brief beschuldigd had, waar was. Daarop is zij vertrokken, terwijl zij haar woede zo goed mogelijk trachtte te beheersen. Zélie laat zich niet misleiden door een habit van de religieuzen. Een habit maakt nog geen monnik, en zij komt te weten dat die twee religieuzen geen religieuzen zijn. Ze waren uit hun parochie gezet en ze hadden zonder enig recht het habit aangenomen en zij gebruikten Amandine om hun eigen comfort te verzekeren. Spijtig genoeg is Zélie de enige die het spel doorziet van de twee valse religieuzen die zich als verongelijkte heiligen voordoen en de lelijkste onwaarheden over haar rondstrooien. De moeder van Amandine, die gewaarschuwd is, komt thuis aan Zélie vertellen: ik kom van het huis van de zusters. Ik wilde mijn kind meenemen en toen ik op de stoep voor de deur stond, hebben zij het raam geopend en ze zijn luid beginnen te roepen: hulp, een kinderdief! Dadelijk verzamelde er zich een groep mensen en vier sterke mannen hebben het kind uit mijn armen weggehaald. Tegelijkertijd slingerden de zusters een stroom van verwensingen naar uw hoofd, mevrouw, en naar het mijne. Na een uiterste poging om hen tot rede te brengen, na een slapeloze nacht en veel gebed, moet Zélie uiteindelijk het besluit nemen om naar het politiebureau te gaan. Zij gaat erheen samen met Louis en met de arme moeder van het kind. Het is geen gemakkelijke opdracht voor Zélie, die niet gewend is onder vreemden te zijn en die helemaal niet houdt van ruzie. Van hun kant hebben de zusters Amandine ingeprent dat zij niets mag zeggen. Ze hebben haar alcohol doen drinken, opdat zij een kleurtje op de wangen zou hebben. En zij voeren hun mooiste theater op voor de commissaris, die geloof begint te hechten aan hun visie op het verhaal. Ik zag mezelf al op het punt om aangeklaagd te worden voor bedrog. Men had mij overal kunnen pijnigen. Ik geloof dat er nergens een druppel bloed uitgekomen zou zijn, schrijft Zélie, die vreest dat men haar in de gevangenis zal zetten. Dan heeft zij het lumineuze idee om te vragen om afzonderlijk gehoord te worden, samen met Amandine. Als zij bevrijd is van de kwade blik van haar kwelgeesten, vertelt het kind over al wat het moest doorstaan. Zélie is opgelucht, en tot algemene verontwaardiging barsten de valse zusters los in verwensingen tegen haar. Louis steunt haar. De commissaris grijpt in en de zaak wordt op de beste manier opgelost. Het kind wordt aan haar moeder teruggegeven. Iedereen bewondert de houding van Zélie. Zijzelf vindt dat niet zozeer haar werk, dan wel het werk van God, tot wie zij vurig gebeden had. Ik geloof dat de goede God zich met deze zaak heeft beziggehouden. Daarop beginnen de twee religieuzen kwaad te spreken over de familie Martin. En ondanks alle moeite kan Zélie niet verhinderen dat Amandine later het slechte pad opgaat. Zij besluit met veel geloof. Je moet toegeven dat ik niet veel geluk gehad heb en dat het menselijk gezien niet erg bemoedigend is om goed proberen te doen. Maar als deze ongelukkige zaak mij een liefdevolle blik uit de hemel oplevert, voel ik mij al voldoende beloond. Van nature houdt Zélie ervan dat men haar werk erkent en zij is heel gevoelig voor een dankwoordje. Zij geeft toe dat het veel voorkomt dat zij mensen helpt en hiervoor niet bedankt wordt. Maar liever dan er boos om te worden, gebruikt zij dit om zich tot de hemel te wenden. Het is voor God dat zij werkt, niet om bedankt te worden.
Thank you.
Louis en Zélie weten dat de grootste hulp die men iemand kan geven van spirituele aard is, eerder dan van materiële. Het heil van de zielen is hun prioriteit en het gebed is hun voornaamste wapen. Ze zijn diep bedroefd om de religieuze onverschilligheid en zij getuigen zonder complexen van hun geloof. Zo is Louis op een keer uitgenodigd voor een vergadering waar men op tafel zou laten dansen. Hij gaat erheen, maar niet uit nieuwsgierigheid. Wanneer men hem verplicht deel te nemen aan het experiment, weigert hij categorisch en begint inwendig te bidden. De tafel beweegt die avond geen duimbreed. Sommigen houden hem hiervoor verantwoordelijk, terwijl anderen die geraakt zijn door zijn houding, lessen trekken uit dit voorval. Eén intentie ligt Louis en Zélie bijzonder nauw aan het hart: de bekering van de stervenden. Ze twijfelen niet aan de hoge inzet ervan. Als zij van Isidore horen dat een jonge man stervende is zonder vergeving van zijn zonden, dan wordt de hele familie ingeschakeld. Men bidt, men laat voor zijn intentie een mis opdragen, de zaak wordt aan Sint-Jozef toevertrouwd, Zélie bidt een noveen. En de jonge man vraagt kort voor zijn overlijden om de laatste sacramenten. En dit is geen op zichzelf staand geval. De echtgenoten Martin spannen samen om alle stervenden uit de omgeving de mogelijkheid te bieden de laatste sacramenten te kunnen ontvangen. Het gebeurt dikwijls dat Louis gaat vragen om het heilige viaticum ergens te brengen waar zijn goedheid al sinds lange tijd de toegang ervoor geopend heeft. Wanneer een buurvrouw die ongelovig is, bijna sterft, is Zélie diep teleurgesteld. God, wat is het toch triest, een huis zonder geloof. Hoe afschuwelijk moet de dood eruit zien daar. Ik hoop dat de goede God medelijden heeft met die arme vrouw. Zij is zo slecht opgevoed dat zij er zelf geen schuld aan heeft. Zij laat haar het heilig oliesel toedienen en zij neemt de twee kinderen van de stervende vrouw bij haar op in huis. Haar gebed wordt verhoord. Fernande heeft mij verteld dat haar moeder tot op het laatst is blijven bidden. De goede God zal haar barmhartig zijn. Zélie begint dan te bidden voor de weeskinderen van de arme vrouw en Louis zorgt zelf voor alle formaliteiten. Door hun getuigenis, hun gebed en hun werken, verkondigen zij op elk moment de blijde boodschap aan al wie zij ontmoeten. Maar hun missionaire elan gaat verder dan dat. Het voegt zich bij de intenties van de Wereldkerk. Elk jaar doet Louis een grote gift aan de pauselijke missiewerken. En ze volgen met interesse het grote missieavontuur van hun tijd. Zij nemen er al biddend deel aan. Zélie was bijvoorbeeld ingeschreven bij een vereniging die zich inzette om te bidden voor de bekering van de mensen uit het oosten. Louis en Zélie droomden van een zoon die niet alleen priester, maar zelfs missionaris zou zijn. God zal hun wens graag en op zijn gewone manier vervullen, dat wil zeggen, op een onverwachte wijze en meer dan wat er gehoopt werd. Hij zal hun dochter patrones van de missies maken. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin. Heiligheid in het dagelijkse leven. Geschreven door Hélène Monguin. Wij danken u van harte voor het luisteren. We wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.